Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptists rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat uw gepubliceerde werken, als ook voorgelezen preken, voor commerciële doeleinden gebruikt. Deze preek is voorgelezen door Stichting Het Braambos. Er wordt voor u voorgelezen een preek uit het boek Schriftuur en Bevinding. En de preek is uitgesproken in 9 juli 1854, een middagpredikatie. En dat is het vervolg van de ochtendpreek. Deze preek is niet in een ander boek uitgegeven. De preek is naar aanleiding van Psalm 84, vers 12 en 13. En de titel is De Goddelijke Gever van Genade en Ere. Want God de Heere is een zon en schild, de Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden dengene die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Hoe rein was de taal die Gods gunstgenoten naar luider heilige schrift in vroegere dagen spraken. Willen wij weten welke de ware talen Kanaans is, dan hebben wij te luisteren naar hun woorden. Maar gij vraagt, waarin voornamelijk de reinheid van deze taal bestond, die zij spraken, en ons is bewaard gebleven door de Heilige Geest in het woord der waarheid? Wel, hierin, dat zij alle eer hunner zaligheid aan God gaven, dat zij het schepsel nog sterkte, nog wijsheid, nog gerechtigheid toekennen, maar alle lof en prijs de goddelijke schepper toebrengen, dien getrouwe en onveranderlijke weldoener, dien barmhartige vader der lichten, van wien alle goede gaven en volmaakte giften, beide in natuur en genade afdalen. Ook bepaalt zich dit niet enkelijk tot de dadelijke woorden des gebeds en der dankzegging, het zij klagende of vertrouwende door de gelovigen van ouds uitgesproken. Het strekt zich uit door de ganse heilige boekrol. Het is voornamelijk deze toekenning van alle eer en heerlijkheid aan den Heere, die het woord van God zo vol onuitsprekelijke zoetheid en geurigheid maakt. Daar toch wordt God verhoogd als de Alpha en de Omega, het begin en het einde van al zijn werken in de schepping, en in de voorzienigheid en in de genade, zijn opperheerschappij, wijsheid en kracht, zijn regering, bestuur en oneindig gezag, zijn eeuwige gerechtigheid en tegelijk oneindige liefde, barmhartigheid en ontferming worden daar alle voorgesteld als de regeling en ordening van aller mensen, zaken en lotgevallen, die ondergeschikt stellende aan zijn eigen eer en heerlijkheid. En als dit alles beschouwd mag worden in overeenstemmende samenbinding met de persoon en het werk van de Heere Jezus, dan drupt de naam des verlossers van de heilige bladeren, gelijk een uitgestorte olie. Als wij daarom het woord van God lezen, hebben wij niet te verwachten dat ons gemoed geërgerd of in de war gebracht of enigszins bemoeilijkt wordt, gelijk dat dikwijls geschiedt in menselijke geschriften, door openlijke uitdrukkingen of zijdelingse aanwijzingen van mensenwaarde of verheffing van het schepsel. De waarde van mensen verkrijging in godsvrucht en godsdienstigheid, de voortreffelijke verdiensten van mededeelzaamheid en weldadigheid, van onderwerping en lijden, van overluide gebeden en besprengingen des waters, dat alles vinden wij niet in het boek van God. Zijn hemelse vingeren hebben daar de mens in zijn ware karakter aangewezen, als onder alle gedaante en altijd even zondig en vuil, een worm der aarde, een kind des stofs, gevallen, schuldig, zwak en ellendig. En dezelfde hemelse pen heeft ook evenzo den Heer in zijn rechte stand gesteld. God boven alles te prijzen in der eeuwigheid, de gever aller goeds, de bestuurder van alle mensen en alle gebeurtenissen, de bron van genade en van alle heerlijkheid. Indien onze ogen nog te blind zijn om te zien en onze harten nog niet gevoelen, dit overal doorgedrongen grondsbeginsel der heilige schrift, dan verstaan wij haar nog niet door de zalving en de bedouwing des heilige geestes. En het woord van God is ons nog geen geest en leven geworden, maar is ons slechts een dode letter, zonder invloeden, werkzaamheid of kracht. Het zal niet nodig zijn om de tijd te verspillen door uw aandacht bezig te houden met hetgeen ik deze morgen al zei, betrekkelijk het verband van deze verzen met het voorgaande gedeelte van de psalm. Ik heb toen, naar het best mijner vermogen, gepoogd om aan te wijzen hoe God de Heere een zon en schild is. Thans wil ik onder zijn zegen voortgaan met het overige gedeelte van onze tekst, waarin wij drie rustpunten als zoveel genadige verklaringen voor onze aandacht aantreffen. Ten eerste dan, de Heere God is de gever van genade en ere. Ten tweede zal hij het goede niet onthouden dengene die in oprechtheid wandelen. En ten derde die op den Heere vertrouwt en op hem alleen is wel gelukzalig. Dus ten eerste de Heere God is de gever van genade en ere. En ten tweede zal hij het goede niet onthouden degene die in oprechtheid wandelen. En ten derde die op den Heere vertrouwt en op hem alleen die zal wel gelukzalig zijn. Ten eerste, de Heere zal genade en ere geven, gelijk het de bepaalde bediening, ja, nog meer, de bijzondere heerlijkheid van de zon is, dat zij schijnt, en dat wel uit haar onuitputtelijke volheid, zodat zij, naarmate dat zij haar licht en schijnsel geeft, heerlijk is, alzo is het de heerlijkheid en de ere Gods uit zijn oneindige volheid van goedertierenheid en liefde mede te delen, en hoe meer hij geeft, des te meer zal hij daardoor verheerlijkt worden. Somtijds vinden wij in mensen, wat ik misschien wel een sprankje van deze goddelijke natuur mag noemen, want wij lezen dat de Heere zijn volk der goddelijke natuur deelachtig maakt. Dat is, niet die wezenlijke volmaaktheden der godheid, welke onmededeelbaar zijn aan het schepsel, maar dat beeld Gods van gerechtigheid en heiligheid, waarnaar de nieuwe mens geschapen is. Daar zijn er die, als zij een groot vermogen hadden, meer vermaak zouden vinden in het uitdelen, dan anderen smaken in het verkwisten daarvan, of in rijkdom of rijkdommen te stapelen. Het is een aangename trek, waar men dat ook vindt, ofschoon het ongelukkiglijk zelden geschiet. Maar ik heb een voornaam man gekend, die gezegend was met deze geneigdheid, en van wien gezegd werd dat hij in zijn leven driemaal vermogen in rijkdom was. Eens had hij zijn vermogen verloren in zijn hantering, een ander had hij weggegeven en een derde die bezat hij toen ik hem kende. Nochtans, hoe beperkt, hoe karig is de grootste, de meest zeldzaamste weldadigheid van mensen? Hoe beminnelijk het gezicht van deze terugkaatsing der goddelijke natuur ook zij, bij de goede tierenheid Gods vergeleken is het niet meer dan een straal in het water vergeleken bij de volheid der zon. Ver boven alle mensen lofte en prijs heeft de Heere lust in het geven. Gelijk hij de blijmoedige gever lief heeft, zo is hij in zichzelf een boven alle vergelijking en voorstelling diegenen als hij garen in de deelgenoten zijner genade ziet. En zo geeft hij zijn volk alle goede gaven en volmaakte giften, even edelmoedig en welmenend als de zon haar licht en warmte geeft. Indien wij dan van dit gedeelte van Gods karakter een geestelijke beschouwing en een levend, werkdadig en een uitgaand geloof hadden, o, hoe zou het onze nauwe harten vergroten? Hoe zouden wij naderen tot zijn genadige voetbank als tot die van een vrijwillige en overvloedige weldoener? Voor hem met kinderlijke eenvoudigheid beleidende, Heere, ik ben arm en nooddruftig, verrijk mij, Heere, ik ben hongerig, voed mij, Heere, ik ben naakt, kleed mij, Heere, ik ben een zondaar, vergeef mij, Heere, ik ben hulpeloos, heb medelijden en erbarming met mij, Heere, ik ben zwak en afdolende, altijd struikelende en waggelende, ondersteun mij en ik zal veilig zijn. Ik heb niets en ik ben niets. Geef mij wat gij goed voor mij rekent en maak mij gelijk gij wilt dat ik wezen zal. Op deze eenvoudige, kinderlijke, tedere wijze baden de heiligen Gods van ouds en waren wij beweldadigd met dezelfde kinderlijke vrijmoedigheid. gemengd met goddelijke vrees. Er zou bij ons zijn een toegaan tot en trekken uit des Heeren hart datgene, het welk in zijn hart is om te geven en mildelijk te schenken. Jacobus geeft ons ten deze opzicht een goede raad. Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk, mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar wij hebben tot dusver slechts in het gemeen op Gods karakter gezien, hoe hij overvloedig is in barmhartigheid en goede tierenheid. Wij willen nu meer in het bijzonder dat nader beschouwen, want in de vrije en overvloedige schenking van bijzondere gunstbewijzen en barmhartigheden komt zijn genade met onderscheidelijke luister en glans tevoorschijn. In onze tekst wordt van twee dingen melding gemaakt die de Heer in het bijzonder geven zal. Deze zijn genade en ere. Laat ik opmerken waarin de uitdrukking al hier gebezigd mijn gemoed bijzonder aangenaam is. Hij zal genade en ere geven. Er wordt niet gezegd, hij geeft die, of hij heeft die gegeven, ofschoon dat beide wel waarheid zou zijn, maar hij zal geven, alsof niets hem in dat geven verhinderen kon, alsof dat geven zulk een gedeelte zijn de natuur, zulk een uitstekende volmaaktheid der Godheid was, dat hij, zolang hij God is, ook geven zal. Wanneer hij geeft, dan is het uit en door zijn koninklijke milddadigheid, waarvan die uitbreiding des harten, gelijk het zand aan den oever der zee, aan Salomo gegeven, een flauwe afschaduwing was. Welke gunstbewijzen hij alreeds ook gegeven heeft dengene die zijn naam vrezen. Hij zal steeds voortgaan met hun al meer en meer te geven, omdat hij aan de voorwerpen zijner milddadigheid niet anders doen kan. Door alles wat hij alreede hun gaf, is er bij hem geen vermindering gekomen. En bij alles wat hij in de toekomst hun zal mededelen, zal er geen tekort of gebrek zijn, gelijk de zon het zinnebeeld waardoor hij zichzelf een genadiglijk heeft willen voorstellen. Hoe meer hij geeft, hoe meer hij heeft te geven. Wat is het meest uitkomende in aardse liefde, dat overblijfsel van het paradijs? Dat hoe meer zij geeft, des te meer zij heeft te geven. De natuur, het wezen en kenmerkende karakter der liefde is een altijd overvloeiende stroom te zijn, die onophoudelijk tot dezelfde voorwerpen komt in mededeling en schenking. En hoe meer liefde er in het hart is, des te meer vloeit zij onuitputtelijk en welmenende naar buiten, met een enigste eis om even gelijke wedervergelding te ontvangen. Nee, het is de liefde niet slechts genoeg om goede tierenheid en vriendschap te bewijzen aan het voorwerp van haar genegenheden, maar haar zelfbelonende vermaak is daarvan mede te delen aan en in de boezem des geliefden eenzelfde vlam te ontsteken, als er in haar eigen binnenste brandt. Alzo God in genade te geven aan de voorwerpen zijner eeuwige liefden, wordt nooit het geven moede, want liefde vloeit zo onophoudelijk uit hem, als de heerlijke kloot desdaags licht en warmte mededeelt. Maar wat hebben wij hier en elders door het woord genade te verstaan, die hij als de vrucht zijner eeuwige liefde hier in het bijzonder gezegd wordt te geven? Genade zegt letterlijk gunst, en als de uitdrukking der liefde en barmhartigheid Gods betekent zij zijn reine, volmaakte, onvermengde, onverdiende gunst. Deze gehele onwaardigheid en verstokenheid van alle verdienstelijkheid in de begunstigde personen is het wezen van de natuur der goddelijke genade, want terwijl zij vloeit uit de boezem Gods, zo is zij van die volmaakte en hemelse natuur, dat indien gij, schoon genadiglijk dat niemand vermag, enige de minste verdienstelijkheid daarbij kon voegen, dezelfde door die toevoeging zou het vernietigen. Enige grijntjes rottekruid zou het heilzaamste voedsel in het allerdodelijkste vergif veranderen, en er zijn scheikundige vloeistoffen, die wanneer er slechts weinige druppelen van bij een ander vocht gedaan worden, haar beider waar bestanddeel zou bederven, en ze geheel verschillend van wezen en gehalte zouden worden. Alzo ook, indien gij op de een of andere wijze menselijke verdienst en waardigheid van het schepsel van de goddelijke genade kon toevoegen, zo zou zij door de minste vermenging met deze aardse zelfstandigheid de genade niet slechts bezoedeld of vergiftigd worden, maar ook geheel in haar natuur en wezen veranderen. Zo redeneert de apostel Paulus over genade en werken. Indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken. Anderszins is de genade geen genade meer. En indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer. Maar anderszins is het werk geen werk meer. Onbepaald van alle menselijke verdiensten en waardigheid, geef de Heere zijn genade. Maar wil de uitdrukking zeggen dat God aan een ieder genade geeft? Wel, als dit te geloven zou in rechtstreekse tegenstand zijn met de bewijzen en de getuigenissen van onze gewaarwordingen en ondervindingen. Daarvan hebben wij elke dag en ieder uur ontegenzeggelijke bewijzen. Honderden en duizenden leven en sterven schier voor onze ogen, zonder genade. Zonder enigszins verder te gaan dan deze plechtige waarheid die ons allerwegen tegemoet treedt, is het ons een genoegzaam bewijs dat God zijn genade niet aan allen geeft. Want indien hij zijn genade aan allen verheerlijkte, moest noodzakelijk volgen dat allen zouden, ja moesten zalig worden. Maar de openbare onheiligen en goddelozen daargelaten, zo mogen wij met betrekking tot de belijders wel vragen, of onder hen niet velen zijn die vijanden zijn van de leer der vrije, onderscheidelijke genade. Hoe toch zullen zij, die met zulke bittere en onverzettelijke vijandschap haar bestrijden, deelgenoten der genade zijn? Het is in zichzelf klaarblijkelijk dat God hun geen genade geeft, want wanneer zij met haar bezit of genot beweldadigd waren, zij zouden, ja, zij konden haar niet bestrijden of verachten, maar integendeel haar beminnen, zich daarin verlustigen en hun deelgenootschap aan dezelfde openbaren in hun leven, gedrag en omgang, en boven de kennis van het woord der waarheid, hebben wij derhalve in onze eigen geestelijke gewaarwordingen de getuigenis dat God zijn genade niet aan allen geeft. Nee, hij geeft ze in zijn oneindige vrijmacht alleen aan de voorwerpen zijner eeuwige gunst en uitverkiezing. En aan deze schenkt hij ze zonder voorbehoud, beletselen of hindernissen, geheel vrij en welmenend. Doch laat ons meer bijzonder de onderscheidende takken der genaden die hij aan hen verheerlijkt beschouwen. Een bevindelijke kennis van een besef zijner gunst, een bekendmaking van vergeving en zaligheid door het bloed der verzoening, een openbaring van zijn lieve zoon aan de ziel, in zijn allerheerlijkste persoon Immanuel, God met ons, in één woord, alles wat er vervat is in die nadrukkelijke woorden, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes. Kunnen wij zeggen opgesloten te liggen in de genade die God de Heere geeft? Doch wij zullen ons voornamelijk bepalen bij wat er genoemd wordt de genade des Heiligen Geestes. De eerste genade die hij in deze zin geeft is genade tot geloven. Het geloof is volgens zijn eigen goddelijke verklaring een gave Gods. En dat is geheel overeenkomstig de ondervinding van alle gelovigen. Wij kunnen niet in de Heer Jezus Christus geloven met enig goed gevolg, om enige hulp of hoop, zaligheid of vertroosting, of verlossing of ondersteuning, tenzij God zelf door zijn gezegende Heilige Geest het geloof in onze harten opwekt. Maar gij zegt misschien dat gij dadelijk in de Heer Jezus gelooft. Welnu, indien gij in Jezus Christus gelooft, dan zijt gij gelukkig. Ik houd er mij van verzekerd dat gij dan ook ganselijk van overtuigd zijt, dat het alleen door genade is, dat iemand gelooft in zijn persoon, bloed en gerechtigheid. Maar bedenk toch wel dat het geloof in de Heer Jezus geen blote denkbeelden zijn die in het hoofd zitten, maar een vaste, wezenlijke bevinding der ziel, en dat er met een levend geloof in de Zoon van God altijd zekere vruchten vergezeld gaan. Indien gij in Jezus Christus gelooft, dan hebt gij vrede met God, en uw hart is gereinigd geworden van de liefde tot de wereld. Indien gij in Jezus Christus gelooft, dan hebt gij kracht in God en verhoring der gebeden ontvangen. Indien gij in Jezus Christus gelooft, dan is de last der zonde en schuld van uw conscientie afgenomen, en de liefde God stroomt en golft in uw ziel. Een ingebeeld, denkbeeldig geloof in Jezus Christus bestaat in de kracht des belijders. Maar in hem te geloven tot zaligheid der ziel met een uitzicht op de verlossing en de toekomstige zaligheid is geen daad van het schepsel, maar er wordt eniglijk gewrocht en voortgebracht door de kracht van God en is de vrucht der genade en van genade alleen. Wederom is een andere zaak, een vrucht der genade, dat is hoop. Dat geeft de Heere, want wij kunnen niet op zijn barmhartigheid hopen, tot enig wezenlijke vertroosting en bemoediging der ziel, dan alleen door genade. Zij wordt daarom in Gods woord genoemd een goede hoop in genade, daar genade alleen haar oorspronkelijke bron en genade alleen derzelfde gestadige stroom is. Menigeen zal u zeggen dat zij hoop hebben op de barmhartigheid Gods, maar onderzocht en beproefd aan het woord der waarheid en de bevinding der heiligen, dan wordt ons die hoop aldra kenbaar van welke soort zij is. Zal zij de beproevende uren kunnen doorstaan? Zal zij blijven staan, wanneer het hart en vlees bezwijkt? Zal zij de stormen van Gods verontwaardiging doorrijden, als die zullen uitbreken op het hoofd van de onboetvaardigen en ongelovigen? Of de onkreukbare gerechtigheid van een vertorende God voorkomen? Een goede hoop in genade zal elke storm verduren en ten laatste levende zich vertonen. Maar die goede hoop in genade is een gave Gods. Zij wordt daarom door den apostel genoemd een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel. En hij zegt daarvan dat zij niet beschaamd maakt, omdat de liefde Gods in het hart uitgestort is door den Heilige Geest. Liefde tot de Heere. Zijn wegen, zijn volk, zijn zaak en waarheid, bijzonder tot hemzelf, door de uitgaande toegenegenheid en liefde tot de persoon van Immanuel, en hem aan te kleven met een voornemen des harten, dat is ook een gave van Gods genade. Indien wij enigszins met onszelf bekend zijn, en onze natuurlijke hulpeloosheid tot enig goed woord of werk bewust, zullen wij gewisselijk gevoelen dat het alleen door de mededelingen zijn de liefde is dat wij Jezus lief hebben, of het volk den weg, het woord, de zaak en de eer van Jezus van harte omhelzen. En hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad. En daar is de bron. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Dat is de stroom. Het is dus genade en alleen genade die deze goddelijke liefdesuitgangen voortbrengt in de ziel, want de liefde is uit God. Hij is daarvan de eeuwige fontein, want God is liefde en hij die in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Alzo is ook de bekering ten leven, of die goddelijke droefheid die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt, ook een bijzondere gave Gods, want niemand zal zich ooit in waarheid van zijn zonden bekeren dan door genade. De Satan mogen de mensen diets maken dat zij zich kunnen bekeren, wanneer het hun goed dunkt, maar een geestelijke bekering is, volgens de verklaring van Petrus, die bijzondere gift van de verhoogde Heere Jezus. En deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Een hard hart kan zichzelf niet vertederen, noch boetvaardigheid en goddelijke droefheid over de zonde geven. Een bevroren hart kan zichzelf niet oplossen in die zachtmoedigheid en verslagenheid des geestes. Die krachtige walging aan en die verfoeiing van zichzelf, dat heilige treuren over een lijdende man van smarten, die ganse verlating van alle kwaad en die goddelijke tederheid der conscientie, dat dorsten naar vergeving en het bloed der besprenging, zonder het welk de bekering een inbeelding en slechts bij name is. Om deze goddelijke droefheid en verandering des harten voor te brengen, zijn wij ten eenenmale hulpeloos en krachteloos. Nee, zelfs bij onze afkeringen van den Heere kunnen wij geen besef van schuld aan onze conscientie geven, noch kunnen wij zulke een geestelijke beschouwing van een bloedstortende Jezus in onze ziel scheppen, waardoor in ons dat heilige medegevoel en goddelijke treuren met hem in den hoven aan het kruis geboren wordt. Onderwerping aan Gods wil, goedkeuring van al zijn rechtvaardige bedelingen en handelingen in de voorzienigheid en genade, een overgeven van ziel en lichaam, betrekkingen en lotgevallen aan hem, opdat hij met dezelfde mogen doen zoals het goed is in zijn ogen, ook dat is zijn gave en ontspringt alleen en geheel uit zijn genade. Het is zo, wij kunnen zeggen Gods wil onderworpen te zijn en al zijn rechtvaardige handelingen goed te keuren, maar deze betuiging, en het is dan vaak niks anders dan een woordenspel, is zeer gemakkelijk voor hen die onbekend zijn met de eigenzinnigheid opstand van het menselijke hart. En zulk spreken zal wel gaan, als Gods wil met onze wil niet in tegenspraak is, en alle dingen van binnen en van buiten ons zo vriendelijk toelachen, als de zon de zomerzee verheldert. Maar hoe is het met ons, als de Heer onze neigingen in onze waards en dierbaardste belangen dwarsboomt, wanneer zijn mes scherp en diep in ons vlees insnijdt? Kunnen wij dan onszelf in het stof werpen en met tedere, heilige onderwerping zeggen, uw wil geschieden? Wij mogen misschien de woorden pogen te bezigen uit kracht van conscientiedwang of als een christelijke plicht, maar het gevoel eender stille onderwerping en het ootmoedige nederig liggen voor Gods troon is de volmaakte gift van Gods genade. Nederigheid, dat beminnelijke kleed waarmede de Heere zijn volk omhult, is ook een gave van Gods genade. Ja, is zij niet één, zo niet de allergezegendste aller gaven, terwijl zij alle andere gaven beminnelijk en schoon maakt? Liet de tijd het mij toe, ik zou bij nog zoveel andere van Gods genadegaven stilstaan als daar zijn, eenvoudigheid, goddelijke oprechtheid, tederheid der conscientie, kinderlijke vrezen, een begeerte om hem te behagen en een vrezen en een afschrik om hem te mishagen en te beledigen. En al die uitwendige vruchten en goede werken die zulke aangename bewijzen van genade zijn en alleen groeien aan een evangelieboom. Wat zijn wij der genade niet schuldig? Zonder genade zijn wij niets. Met de genade zijn wij en hebben wij alles wat waardig is te wezen en te bezitten. Buiten genade zijn wij ellendig, ja rampzalig in den ergste zin des woords, bekleed met vuile klederen, gelijk Jozua de hoge priester, toen hij stond voor het aangezicht van den engel. Met de genade bezitten wij alles, en zijn wij bekleed met de reine en volmaakte mantel van Christus gerechtigheid. O, het verschil tussen hen die de genade belijden en zij die ze bezitten is zo groot. In vele ogen mogen dat onderscheid van weinig betekenis zijn, maar o, hoe verschillend worden ze door God beschouwd. De deelgenoten der genade mogen naar het uitwendige zeer arm en behoeftig zijn, zeer beproefd van gemoed, ten neergeworpen naar de ziel, belast in de conscientie, menigwerf bittere dingen tegen zichzelf schrijvende, maar o, hoe hooggeluk zijn zij wel beweldadigd. Al leefden zij ook op een vlieringkamertje of stierven in een gracht. Geen gestalte des gemoeds, geen welbespraakte tong der geleerden, kan beschrijven het duizendste gedeelte der wezenlijke gelukzaligheid van hen die den Heere genade schonkt. En alles wat zij alreden ontvingen is slechts een onderpand van verdere mededeling. Want hij die hen gaf wat zij tot hiertoe genoten, zal gewisselijk hun overvloediger wel doen. Want wij lezen, hij geeft meerdere genade. Al hun zonden, droefheden, zwakheden, hardheid des harten, duisterheid des gemoeds, wantrouwen, twijfelingen, vrezen, beproevingen, oefeningen, verzoekingen zullen nog kunnen evenmin het inkomen der genade beletten, als de donkerheid van de nacht het opgaan der zon verhinderen kan. Zijn genade zal hun zonden onderwerpen, en uit alle verzoekingen verlossen, en hen bewaren tot zijn hemelse koninkrijk, waar de genade zal verslonden worden in heerlijkheid en ere. En dit leidt ons tot het punt dat hij niet alleen genade, maar ook ere geeft. En deze twee zijn alle noodzakelijks aan elkaar verbonden en zijn van elkaar ook een gevolg. Want waar de Heere genade geeft, daar geeft hij in en met die genade ook ere. Daarom lezen wij ook die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. Die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij dan gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Hij heeft ze dus, ook terwijl ze nog op de aarde zijn, deelgenoten zijn der heerlijkheid gemaakt. En dat ter oorzake dat zij deel hebben aan zijn genade. Want gelijk in de knop de bloesem is en de vrucht in de bloesem, zo is heerlijkheid en eer de bloesem der genade. Genade de oorzaak van ere en eer volkomen door genade. Maar wat is eer en heerlijkheid? Beschouwd in de toekomst, in haar volmaakte wezenlijkheid, is het met Jezus te zijn in de gewesten der eeuwige gelukzaligheid, waar alle tranen van de ogen zullen afgewist worden. Hem te zien gelijk hij is, zijn heerlijke beeld gelijkvormig gemaakt te wezen, verlost van alle zonden, droefheid en smarten, volkomen bevrijd van alle verzoekingen en beproevingen, lasten en oefeningen en voor eeuwig te wonen in dat gelukzalige land, welker inwoners niet zullen zeggen, ik ben ziek, en waar een vermoeid lichaam, een beladen consciëntie of een benauwd hart, bezwijkend en bezwaard gemoed, ten enenmale voor eeuwig een balling, ja ongekend zullen wezen. In één woord, het zal zijn om een heerlijk lichaam herenigd met een heerlijke ziel te bezitten, en in beide dezelfde zo vol gelukzalig en heiligheid, zegening en geluk te wezen, als een onsterfelijke geest kan bevatten en een onsterfelijk lichaam kan dragen, en met onuitsprekelijk genoegen, doch zonder voldaanheid, de vermakelijkheden die aan Gods rechterhand zijn, eeuwiglijk te genieten en verzadigd te omhelzen. Maar welk menselijk hart zal bevatten, of wat menselijke tong zal uitspreken, de natuur en de volheid dezer heerlijkheid? Want geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, en in geen hart des mensen is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die hem liefhebben. Nochtans zal de Heer al deze heerlijkheid geven aan dien die hij alreden zijn genade deelachtig maakte. Hij geeft hun nu genade om hen te brengen door de woestijn deze wereld, dit tranendal, dit toneel van verzoeking, zonde en droefheid, en wanneer hij hen doet aanlanden aan die gelukkige oever, geeft hij hun de volheid zijner heerlijkheid. En dan zal de bede en de eis des verlossers volkomenlijk vervuld worden. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mij heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Hun recht en aanspraak op de genieting deze voorverordineerde erfenis is zeker en veilig weggelegd in de handen van hun verbondshoofd. En hij leeft aan de rechterhand Gods om hen volkomenlijk zalig te maken en al hun verzoekingen, vijanden, zonden, droefheden en smarten kunnen hen nooit verhinderen in de bereiking van dat land, waar God hen veilig wil doen aanlanden. De Satan mogen duizenden strikken spreiden, om hun voet te verstrikken. Er mogen geen dag, ja zelfs geen nacht voorbij gaan, dat zij niet bewaard zijn met de last der inwonende zonde, tienduizenden lusten en begeerlijkheden, mogen uit de diepte van hun vleeselijke gemoed zich tegen hen in slagorde stellen. Een menigte angsten van schuld en drillingen van wanhoop mogen soms hen geheel van het eeuwige leven beroven. Maar desniettegenstaande zal de Heere eer geven waar hij genade gaf. Want wanneer hij met zijn linkerhand genade geeft, schenkt hij met zijn rechterhand eer en heerlijkheid. Ja, wij mogen wel zeggen dat hij met beide handen tegelijk genade en eer geeft. Want gelijk genade en ere uit hetzelfde liefhebbende en tedere hart vloeien, en door dezelfde goede tieren God worden gegeven, zo kunnen wij zeggen dat hij ze met beide handen tegelijkertijd geeft. Een gedeelte of een voorsmaak van deze heerlijkheid wordt hier op aarde gegeven, in elke ontdekking van de heerlijkheid en eer van Christus, gelijk Jehova, Jezus, zegt, ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die gij mij gegeven hebt. En dit deed hij toen hij zijn heerlijkheid openbaarde en zijn discipelen in hem geloofden. Maar wij komen tot een verdere ontdekking ten tweede van des Heeren goede tierenheid. Er wordt daarom nog bijgevoegd, hij zal het goede niet onthouden dengenen die in oprechtheid wandelen. Er kunnen er hier zijn, gelijk er zich velen in Gods strijdende kerk op aarde bevinden, die onmogelijk tot de volle bevinding en de genieting van hetgeen wij trachten te ontvouwen kunnen komen. Zij geloven dat er voor anderen genade is in een dadelijke bezitting en eer en heerlijkheid in een toekomende genieting, maar zij kunnen voor zichzelf niet geloven dat zij nog deelgenoten zijn aan het een, nog zullen beërven van het ander. Ze zijn te volle overreed dat de Heere de zijnen genade en ere zal geven. Maar wanneer zij op zichzelf zien en op wat zij gedurig gewaar worden of vrezen in hun eigen boezem, wanneer zij bedenken hoe koud en levenloos zij van dag tot dag zich leren kennen, hoe dor, onwaardig, onvruchtbaar en onprofijtelijk zij verkeren, dan worden zij vaak tot een uitroep gedrongen, kan God hier ooit wonen? Kan er enige zelfs een sprankje genade zijn in een hart gelijk het mijne? Het heeft bijkans het aanzien alsof de Heere, sprekende door zijn knecht David, op hen een vriendelijke blik slaat, en tot een bijzondere bemoediging deze woorden schrijven liet. Hij zal het goede niet onthouden dengene die in oprechtheid wandelen. Daar zijn er die in oprechtheid, ja zeer oprechtelijk wandelen in de vreze des Heren, en nochtans weinige vertroosting of blijvend bewijs hebben dat zij voor het tegenwoordige deelhebbers aan Gods genade zijn, of hierna zich zullen scharen aan Christus' heerlijkheid. Maar dit ene bewijs is gewisselijk het hunne, ofschoon zij ook de troost dezelfde thans derven, dat zij namelijk in oprechtheid voor God en mensen wandelen. Dat niemand, hoe hoog ook beweldadigd of hoe door diepe bevindingen gaande, dit bewijs van genade in anderen verachtte, en gij, die uit de levend grondbeginsel van goddelijke vrees in oprechtheid wandelt, hebt hierin een merkwaardig getuigenis van den Heere zelf, dat hij een bijzondere betrekking op u heeft. Maar wat betekent het in oprechtheid te wandelen? O, hier is de grote moeilijkheid in de godsdienst. Wij mogen spreken, wij mogen prediken, wij mogen horen, wij mogen schijnen te geloven, maar wanneer wij komen te handelen, te wandelen en dagelijks alle uren in beoefening te brengen wat wij belijden, dan gevoelen en bevinden wij de grote moeilijkheid. De ziel der godsdienst, zegt Bunyan, bestaat in het beoefende gedeelte derzelve. En wanneer wij tot dit beoefende gedeelte komen, zijn wij het dagelijks en elk ogenblikkelijke kruis genaderd. Het wandelen, het verkeren, het dagelijkse gedrag is de lange laatste de grote moeilijkheid, gelijk het ook de allerbelangrijkste vrucht van een christelijke belijdenis is. Dag aan dag, onder alle omstandigheden, te midden van alle onderscheidene verzoekingen die ons omringen in eenvoudigheid, teder en oprecht in de vreze Gods te wandelen, ten alle tijden te gevoelen dat hart, mond en leven geheel nacht en dag geopend zijn voor zijn alles doordringende oog, te doen hetgeen hem behaagt en te vlieden van alles waar hij een afkeer van heeft. O, dit is die steile rots in de godsdienst, welke zo moeilijk te beklimmen is. Onze sprake kan vast en verheven genoeg zijn, maar o, in dat nauwe en in dat enge pad te wandelen, zowel uit als inwendig voor God en mensen, voor de kerk en de wereld een christen te zijn en in alle punten met onwankelbare standvastigheid te spreken en te handelen, overeenkomstig onze belijdenis, dit is altijd boven het bereik der natuur geweest en zal altijd haar vermogen te boven gaan. Om zo te handelen, zowel als tot het geloven zijn wij nodig, dat Gods kracht en genade in ons werk en ons verheel en aan ons verheerlijkt worden. Doch zien wij enigszins nader wat hij zegt in oprechtheid te wandelen. Beschouwd in betrekking tot God, bestaat er een gedeelte van dat oprechte wandelen in onze zonden voor hem te belijden. Hem al onze struikelingen, afdwalingen, afkerigheden en dwaasheden bekend te maken in één woord, waarin ook onze consciëntie ons veroordeeld of schuldig verklaart, hem oprecht te belijden. In blanke oprechtheid voor God te wandelen bestaat niet in onszelf een goed en best te keuren, maar de ergste in goddeloosheid te beschouwen, ja onszelf een zo zwart te achten als wij in de slimste tijden onder de scherpste gewaarwordingen, treurigste tijden onszelf een gevoelden te zijn, onze zonden te belijden met al haar verzwarende omstandigheden, is onze voet een nauw pad voor te leggen en buiten dat is er geen oprecht wandelen. Een ander gedeelte van dat oprechte wandelen voor God, gelijk hij Abraham beval toen hij het tot hem zeide, ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zij het oprecht, is geduriglijk op den Heere Jezus te zien. En dit is te doen, gelijk de wijze koning Salomo het uitdrukt. Laat uw ogen recht uitzien en uw oogleden zich recht voor u heen houden. En gelijk de apostel Paulus zegt, laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is ziende op Jezus. Hij die op Jezus ziet, wandelt voor zover oprecht, als hij zijn ogen niet vestigt op zijn eigen gerechtigheid, maar die afwendt van hemzelf om te zien op hem. Die zit aan de rechterhand Gods. Op een even gelijke wijze kan hij gezegd worden in oprechtheid te wandelen, die uitwendig vast en vrijmoedig wandelt in het enge en in dat nauwe pad, zonder ter rechter of ter linkerzijde zich de buiten te keren, steunende op de kracht van Christus en van hem alleen. Ook hij kan gezegd worden oprecht voor God te wandelen, die met zijn hart, zijn mond en gedrag de bevelen van het evangelie gelijkvormig zoekt te worden, die tot hun regelen richtsnoer te stellen, te zoeken de dingen welke dat bevel voorstelt en te vlieden van die dingen welke daarin verboden worden. Maar er is ook evenzo een oprecht wandelen voor de mensen. En hij, die oprecht en eerlijk is in al zijn handelingen, die volkomen oprecht is in al zijn dagelijkse verrichtingen en bezigheden, die om geen andere beweegreden zijn woord zou breken of iets doen, waardoor hij zijn belijdenis ontbreekt, en dat niet uit wettigheid en eigen gerechtigheid of enkel natuurlijke oprechtheid, maar uit een grondbeginsel van goddelijke vrezen, is een die in oprechtheid wandelt. Wij kunnen hier nog wel bijvoegen dat hij die voor de gemeente met tederheid der consciëntie wandelt, met eenvoudigheid en goddelijke oprechtheid alleen datgene sprekende van de dingen Gods, die God aan zijn eigen ziel gedaan heeft, is een die in oprechtheid wandelt. Dan menigeen kan zich van harte verenigen met deze beschrijving van een deelgenoot der genade, die nochtans niet kan en ook niet dadelijk komt tot die zoete genieting van een geopenbaarde barmhartigheid, of tot een bevrijding van schuld en slavernij. Een krachtige toepassing der beloften en de vertroostingen Gods in de ziel zijn zaken waaraan zij geen kennis schijnen te hebben. Deze zekere en gewisse getuigenissen zijn ver boven hun bereik. Zij hebben er een ernstige begeerte naar, want zij gevoelen hun diepe behoeften aan dezelfde en gevoelen enige maten uit het weinige dat zij ervan smaken. En uit haar weldadige geuren en uitwerkselen die zij in anderen opmerkten. En gelijk zij in het woord van God derzelve beschreven vinden hoe zoet en aangenaam zij zijn. Maar door twijfelingen en vrezen, ongeloof en de vele boosheden van hun harten, worden zij, ja wel op korte afstand, maar nochtans terughouden van het voedsel der groene weiden. En het nederliggen aan de stille wateren van ooggeopenbaarde liefde. En desniettemin is hun wandel oprecht. Zeer oprecht, ja menigwerf zijn zij door hun goddelijke wandel en omgang een beschamend voorbeeld voor hen, die een diepere ondervinding hebben en volkomenlijker en klaarder kunnen spreken van de verlossende barmhartigheid Gods. Er zijn sommigen, van wie in de belijdende kerk gedacht en gesproken wordt, als zwakke bloeden, die door hun zelfverloochening, bestaanbare leven, kennelijke tederheid der conscientie, nauwgezette wandel, waakzame bedachtzaamheid op hun woorden en wegen beschamen, of althans behoren te beschamen, hen die een klaardere bevinding hebben van de wet en het evangelie beide. Op deze nu, die zo in oprechtheid wandelen, ziet de Heere met welgevallen en goedkeuring neder, want zo te wandelen is zoveel voor zijn genade, alsof zij bewelddadigd waren met grote openbaringen, dat daarom zij, die grote ontdekking door Gods genade ontvingen, degenen die niet zo hoog bewelddadigd werden, niet verachten wanneer zij hen in oprechtheid zien wandelen, maar dat ze veeleer hun christelijke wandelen omgang, de vreze Gods die zo zichtbaar in hun harten woont, hun tedere conscienties, ootmoedige talen, omzichtige leven bewonderen en groot achten. Maar dat aan de andere kant zij, die door genade in oprechtheid wandelen, hun vertrouwen niet stellen op hun goede gedrag en oprechte wandel, nog hun pijlen schieten op hen die gezegend zijn met een diepergaande ondervinding, of schoon misschien hun wandel zo omzichtig niet is als de hunne. Laat de zwakke de sterke niet oordelen, noch de sterke de zwakke verachten. Ze zijn beiden door hetzelfde dierbare bloed verlost, door dezelfde geest onderwezen en door dezelfde genadige heilig, kinderen van dezelfde God en erfgenamen van dezelfde heerlijkheid. Gij die gezegend zijt met een diepere bevinding, zoudt redenen hebben om hen die in oprechtheid wandelen te benijden, indien gij overgelaten werd aan uitgeleidingen en struikelingen. En gij, die in oprechtheid wandelt, hebt wel toe te zien, om met nijdige ogen te zien op hen, die meer gezegend werden dan gij, indien gij hen in gebreken ziet van die omzichtige wandel, waarmede de God u wel beweldadigde. Want weet zekerlijk, dat naastvolgende gezalig te zijn en daarvan kennis te hebben, de grootste barmhartigheid die God aan zijn kind te besteden heeft, dat is de bekwaammaking om in oprechtheid te wandelen. Doch ziet eens op de volheid der belofte die ten zulke gegeven wordt. Hij zal het goede niet onthouden degenen die in oprechtheid wandelen. Hoeveel omvattend is de uitdrukking het goede? Juist de wijze waarop de belofte gedaan wordt, is voor mijn gemoed ook zo aangenaam en lieflijk. Gij moogt soms gereed zijn om te zeggen, de Heere onthoudt mij alles, wat mij goed schijnt te wezen, die aangename voorlichting voor zijn aangezicht, de openbaringen zijn welbehagen, de verzegelende toepassingen zijn bloed en liefde moet ik allemaal derven, en uit gebrek aan deze zegeningen schijn ik niets te zijn noch te bezitten. Om deze moedeloze gewaarwording tegemoet te komen, zegt de Heere, ik zal het goede niet onthouden, dengenen die in oprechtheid wandelen. Nu dan, overweegt en zeg mij, wat gij wel dat goede rekent te zijn, hetwelk de Heere alleen u geven kan. O, zegt gij, ik zou het iets goeds noemen, indien ik volkomen zeker was van mijn aandeel aan Christus. Wel nu, de Heere zal het goede u niet onthouden. Ik zou het wel goed noemen een zoete belofte mijner ziel te hebben toegepast door des Heeren eigen mond. Wel, indien gij in oprechtheid wandelt, zal de Heere u dat goede niet onthouden. Ik zal het goed noemen als mijn conscientie besprengd was met het bloed der verzoening. De Heere zal dat goede u niet onthouden als gij in oprechtheid voor hem wandelt. Ik zou het zo goed rekenen, zegt gij, een zoete openbaring van de zaligmaker aan mijn ziel te hebben en beweldadigd te worden met een gezegend besef zijnde tegenwoordigheid en stervende liefde. De Heere zal dat goede u niet onthouden als gij in oprechtheid voor hem wandelt. En zo zou ik kunnen gaan door al de goede dingen die God heeft en het hart des mensen kan ontvangen. En dan nog zou ik mij bepalen binnen de grenzen van de beloften in mijn tekst en op lange na haar volheid niet uitputten. Immers, het is Gods stellige verklaring. Hij zal het goede niet onthouden degenen die in oprechtheid wandelen. Ook moeten wij niet vergeten dat de beloften zowel als de weldaden in de voorzienigheid als in de genade in zich omsluit. Al het goede in de voorzienigheid, zowel als al het goede in de genade, zal u niet ontbreken. Alles wat u wezenlijk goed en nuttig is, schoon afgemeten door Gods wijsheid en niet door uw eigen lusten en begeerlijkheden. Alles wat de Heer in zijn voorzienigheid goed voor u keurt, zal hij u geven. Het is niet in zijn hart om enige goede zaak te onthouden, degene die in oprechtheid wandelen, wiens conscientie teder is, in wiens hart de vreze Gods woont en wiens leven gekenmerkt is door een omzichtigheid en oprechtheid overeenkomstig de bevelen van zijn evangelie. En zien wij niet geduriglijk de vervulling deze belofte in de bevinding van Gods volk? Velen zijn hun ganse leven ten neer geworpen en benauwd geweest, nauwelijks bekwaam te zijn om iets van zichzelf te zeggen. Veel min zichzelf en met de hoop vlijende van de ten laatste nog ten hemel te beërven. En evenwel hebben zij in oprechtheid, ja ook bij uitnemendheid gewandeld. En wanneer zij kwamen te sterven, heeft de Heere geen goed ding van hen onthouden. Toen zegende hij hun zielen met een overvloedige mate van zijn barmhartigheid en liefde. En toen konden zij zeggen wat zij misschien nooit vrijmoediglijk hadden durven uitspreken, dat hij het goede hun niet heeft onthouden, want zij hebben nu de zoete genieting van alles. En daarop nu besluit de psalmist zijn nadrukkelijke en heerlijke lied met een uitbreking van lof en prijs. Heere der rijerscharen, roept hij, alsof zijn hart zo vol waren dat hij het alleen kon lucht geven door het uit te storten in verwondering en aanbidden. Heere der rijerscharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Het is alsof hij opziende naar den hemel en de Heer omringd zag door duizenden van volmaakt rechtvaardige heerlijke troongeesten. Heerscharen van verloste heiligen, menigvuldiger dan de sterren des hemels. En ziende hoe alle deze dien heerlijke oeve bereikt hadden, gevoelde hij de gelukzaligheid van hun vertrouwen stellen op den Heer en op hem alleen. Heere der heerscharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Maar wat zegt het om op God te vertrouwen? Ook dit is geheel en alleenlijk door zijn genade. Voor en alleen wij op God kunnen vertrouwen, moeten wij hem kennen. Gij behoedzame winkelier, die zo zorgvuldig zijt om niet één shilling van uw vermogen te missen, stelt gij vertrouwen op hen die gij niet kent? Gij moet toch enige kennis en vertrouwen in de mens hebben, indien gij op hem zult steunen. Gij moet zijn karakter kennen, alleen gij hem crediteert in uw boeken. Alzo ook, hoe zal iemand op God steunen en vertrouwen, tenzij hij enigszins krediet in hem heeft leren stellen, en kennis heeft aan zijn bestaan en wezen? Op God te vertrouwen geeft ook een ganse zelfverloochening te kennen. Op het ogenblik dat ik op mijzelf vertrouw, houd ik op om op God mijn vertrouwen te stellen. Zodra ik enigszins mijn vertrouwen van de Heere aftrekken op mijzelf stel, houd ik terstond op in enig opzicht op God te vertrouwen. Mijn vertrouwen op God moet of in alles of in niets op hem zijn. Het moet onbepaald en volkomen zijn of het is vals en bedriegelijk. En is de Heere niet ons vertrouwen waardig? En indien hij waardig is ons ganse vertrouwen, is hij dan ook niet bij en in alles ons vertrouwen waard? Wat wezenlijk vertrouwen zou een man in de vrouw van zijn toegenegenheid hebben, indien hij haar slechts één en niet alle sleutels toevertrouwen kon? Is dat een vol vertrouwen? Zo ook, als wij God slechts in iets en niet in alles vertrouwen, dan bewijst dit dat wij geen wezenlijk vertrouwen op hem hebben. Een man die geen wezenlijk vertrouwen in zijn vrouw heeft, kan hij haar nooit alle sleutels vertrouwen. Een mens die in God geen wezenlijk vertrouwen stelt, kan hem ook zijn ganse hart niet geven, nog al zijn zaken, betrekkingen, bezittingen, lichaam en ziel in zijn hand geven. De voorzichtigheid en het werk des waren geloofs is alles in Gods handen te geven en niet het minste gedeelte van de prijs terug te houden. Dit bedektelijke achterhouden haat de Heere en ook getuigt het van geveinsdheid en huichelarij. En daarom, vertrouwt op God in niets of vertrouwt op God in alles. God heeft geen lust aan een verdeeld hart. Hij wil alles of niets hebben. En is hij het geheel niet waardig, heeft hij u ooit teleurgesteld of beschaamd gemaakt als gij uw vertrouwen op hem stelde? Zegt hij niet zelf, ben ik Israël een woestijn geweest of een land ter uiterste duisterheid en donkerheid? Waarom zegt dan mijn volk, wij zijn heren, wij zullen niet meer tot u komen? Maar David zag hoe weinigen er waren die met hun ganse hart op God vertrouwden. Dit schijnt hem gebracht te hebben tot de uitdrukking, wel gelukzalig is de mens. Die bijzondere, zeldzame, ondeelbare persoon, die op u vertrouwt. De zegen Gods rust op dien gelukkige, die hoogbeweldadigde mens. Hij is gezegend voor de tijd en de eeuwigheid. Ja, zelfs nu heeft hij de zegen Gods in zijn ziel. O, hoe zeldzaam gebeurt het ons in die zoete gezegende gestalte te zijn om ons ganse vertrouwen op God te stellen. Op hem te vertrouwen in leven en sterven, in alle dingen, het zij voorledene, tegenwoordig of toekomende. Niettemin is er zonder dit geloof en vertrouwen geen vast en bestendige vrede, nog wezenlijke en blijvende rust. En hiertoe moet gij vroeger of later toch komen, want gij kunt zelf uw eigen lasten niet dragen, of ze zullen u de rug breken. Maar moogt gij uw lasten op den Heere werpen, dan zult gij gewisselijk zijn een troost en ondersteuning ondervinden. Mogen wij daarom niet ons hart en stem met David verenigen? O Heere der heierscharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Zulk een zal nooit beschaamd worden. De Heere zal zijn gebed horen. De Heere zal zijn ziel zegenen. Hij zal met hem zijn in zijn leven, hem ondersteunen in zijn dood en hem voor eeuwig tot zich nemen in heerlijkheid. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.